Zorgen over de Indonesische economie en het lijkt niet alleen te komen door de oorlog rond Iran en de hoge olieprijs.
De Indonesië-podcast, Edwin Mooibroek.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de Indonesië-podcast. Ja, dit heeft even geduurd voordat we er waren, maar op vele verzoek zijn we er weer. Dank daarvoor. En ook op vele verzoek met politiek antropoloog verbonden aan de UvA en senior onderzoeker van het KITLV, Wart Berenschot. Dag Wart, fijn dat je er bent.
Hoi Edwin, leuk er weer te zijn.
Ja, we gaan het hebben over de Indonesische economie. Volgens president Prabowo is de Indonesische economie oké. Is dat ook zo?
Er zijn donkere wolken die zich samenpakken boven de Indonesische economie, zou je kunnen zeggen. Op zich is de groei, officiële groeicijfers zijn nog oké. Met zo rond 5 tot 5,6% wordt er gezegd.
Ja.
Maar tegelijkertijd zijn er een heleboel negatieve statistieken. Ik noem er een paar. De rupia is aan het vallen tot ongeveer nu 20.600 voor de euro.
Ja.
In de laatste 3 maanden is de Jakarta Stock Market 30% van zijn waarde kwijtgeraakt. Dus die was boven 9.000, die staat nu op 6.000. Hebben allerlei rating agencies, namelijk Moody's en Fitch, hebben hun credit rating voor de Indonesische overheid naar negatief gezet. En ook dus de stock market ratings, die dreigt nu te verlaagd te worden naar frontier market status.
Oké, dan laat het allemaal even bij langslopen. Eerst maar eens even die rupia, hè. Die leek ook in de vrije val. Bank Indonesia heeft de rente afgelopen week flink verhoogd met 50 basispunten tot 5,25%. Ook bedoeld om die rupia te ondersteunen, maar dat lijkt niet te hebben geholpen, hè?
Nee, het is een daling die al een tijdje gaande is en heeft te maken met, het lijkt dat toch mensen, investeerders hun geld uit Indonesië terugtrekken. Met de oorlog in Iran en de handelstarieven die ook Trump heeft opgelegd op Indonesië, die het ook economisch niet makkelijker maken voor Indonesië.
Nee, maar je zei het al van, als je kijkt naar de officiële cijfers, het eerste kwartaal een groei van 5,6% jaar op jaar. Dat is het snelst sinds 2022. Dat lijkt op het eerste gezicht toch gewoon heel goed.
Ja, en dus misschien paradoxaal dat aan de ene kant zijn er donkere wolken. En ik denk dat we in deze podcast een aantal van die donkere wolken even gaan bespreken. Maar dat die nog niet echt zichtbaar doorwerken in de, laten we zeggen, gewone mensen-economie. Bedrijven maken zich zorgen. Op de aandelenbeurzen gaat het slecht. Mm-hmm. En er zijn wel wat hogere cijfers werkloosheid van vooral onder de jeugd. Maar voor de rest zie je die gevolgen nog niet in de gewone mensen-economie. Maar ik verwacht dat dat wel gaat komen.
Ja, maar je zei het al, de beurs is met 30% gedaald. Dat is fors. Hoe komt dat dan?
Ja. Nou, daar zijn dus een aantal dingen tegelijkertijd gaande. De eerste is dat het vertrouwen in die aandelenbeurs in Indonesië, in Jakarta, eigenlijk flink gedaald is. Een stukje daarvan is een grappig verhaal wat te maken heeft met, als je het in het Nederlands zou vertalen, gefrituurde aandelen.
Gefrituurde aandelen, wat is dat?
Gefrituurde aandelen, oftewel saham gorengan.
Yeah.
En dat gaat om een praktijk van bedrijven die niet zo heel groot zijn, maar die wel op die aandelenmarkten, die wel beursgenoteerd zijn, die zijn beschuldigd van het kunstmatig opstuwen van de waarde van hun aandelen.
Mm-hmm.
Door via schaduwbedrijfjes hun eigen aandelen te laten opkopen. En omdat ze vrij klein zijn, kunnen ze daarmee een effect hebben.
Yeah.
En dat is steeds duidelijker geworden. En daardoor heeft ook zo'n die beurskwalificeerder, de MSCI, die heeft gezegd, er moet opgetreden worden tegen dit soort bedrijven. En hebben ook laatst 6 bedrijven gezegd, die moeten weggehaald worden van die stockmarket.
Ja. Yeah.
Dus dat is 1 factor. Dat gaat natuurlijk geen goed voor het vertrouwen in de stockmarket, dat er gesjoemeld wordt met aandelen. En daar komt bij dat ook, en dat is dan de tweede factor, de Indonesische overheid zelf weinig doet om de geloofwaardigheid te versterken. Sterker nog, Prabowo heeft de populaire en ook zeer geloofwaardige minister van Financiën, Sri Mulyani, ontslagen, weggestuurd, heel onverwacht eigenlijk. En daar een nieuwe minister voor in de plaats gezet, Purbaya. En het vertrek van Sri Mulyani was al een schok. Maar vervolgens het optreden van Purbaya heeft ook het vertrouwen in deze markt weinig goed gedaan. En ook dat leidt tot het dalen van die beurzen.
Oké, wat heeft hij gedaan dan, de minister van Financiën, waardoor het vertrouwen is afgenomen?
Dit is een man met, ja, je zou kunnen zeggen, Trumpiaans-achtig bravoure. Die als hij kritische vragen krijgt, steeds riposteert met dingen als: je begrijpt het niet goed, die credit rating van Indonesië, we blijven bijvoorbeeld, hij zweert dat er binnen de 3% overheidstekorten gaan blijven, terwijl dat lijkt moeilijk te gaan worden. Hij schoffeert journalisten op een manier waardoor het publiek denkt: deze man is niet heel geloofwaardig, die zegt maar wat.
Maar inderdaad, die grote credit ratingbureaus, die Moody's en Fitch, die hebben inderdaad de vooruitzichten voor Indonesië verlaagd. Waarom is dat dan?
Nou, dat heeft te maken met het fiscaal beleid van president Prabowo, die eigenlijk een aantal, vanuit mijn perspectief, onverstandige dingen heeft gedaan, waardoor de begroting van de Indonesische overheid knel is komen te zitten. Sinds zijn aanstelling heeft Prabowo heel veel geld gestopt in zijn vlaggenschipbeleid, zou je kunnen zeggen, namelijk het bieden van een gratis lunchprogramma op scholen door heel Indonesië.
En het kost ongelooflijk veel geld.
Dat kost ongelooflijk veel geld. Het wordt voor dit jaar geschat op 20 miljard. Je kan je afvragen ten eerste wat het precies de bijdrage is voor de welvaart van Indonesiërs, of het dat waard is. Maar vooral ook, het slaat zo'n deuk in de begroting van de Indonesische overheid, dat vorig jaar al Prabowo alle ministeries en overheden opdroeg om te gaan bezuinigen. Mm-hmm. En dat leidde er zelfs toe dat ministeries en overheidskantoren werden opgedragen om vanaf 3:00 's middags de AC uit te doen en zelfs de lichten minder aan te doen.
Om het hele programma te kunnen betalen.
Om dat allemaal te kunnen betalen.
Ja. Maar ja, goed, dus, hij heeft zelf nu al gezegd van: het gaat niet helemaal goed. Het is al teruggebracht van 6 dagen per week naar 5 dagen per week. Maar aan de andere kant zou je bijvoorbeeld ook gewoon kunnen zeggen van: er is veel armoede in Indonesië. Het is best goed als schoolkinderen en zwangere vrouwen gewoon 1 keer per dag een goede maaltijd krijgen.
Ja, nou, het probleem van het programma is dat het niet getarget is. Het is niet gericht op die arme groepen.
Iedereen krijgt
het. Het is gericht op iedereen. Dus ook de elite scholen in Jakarta krijgen zulke gratis lunches. En dit zou natuurlijk veel budget gezien en doelmatig gezien ook veel beter zijn als het zich had gericht op scholen waar arme kinderen ook echt op zitten.
Ja, nou, dat is 1 ding inderdaad. Die gratis lunch die kost dus tientallen miljarden. En dan heb je nog de subsidie op brandstof. De olieprijs is natuurlijk flink gestegen de afgelopen tijd wereldwijd door die oorlog in Iran. Nou, Indonesië is daar ook van afhankelijk, want die moet veel olie importeren. Vroeger waren ze lid van de OPEC, maar nu moet er veel geïmporteerd worden. Er is al 6 miljard extra uitgetrokken voor dit jaar voor de subsidies. En die subsidies die kosten al $23 miljard per jaar, zo'n 10% van het budget.
Ja.
Dat is ongelooflijk.
Ja. Dat is ongelooflijk. En dan moet je dus weten dat Indonesië een van de goedkoopste benzineprijzen ter wereld heeft. En een van de meest gesubsidieerde benzineprijzen. En in plaats van dat Prabowo dan dacht: goh, we bieden al zoveel, gezien de oorlog in Iran en de stijgende benzineprijzen, laten we die prijs wat mee oplopen om zo de kosten voor de overheidsbudgetten wat te beperken.
Mm-hmm.
Maar dat heeft hij dus niet besloten te doen, waardoor de begroting van de overheid dus nog meer in de knel komt te zitten, wat het vorig jaar al was. En dat is de reden voor dat die credit ratings eigenlijk naar beneden zijn afgeschaald.
Ja, maar goed, we weten uit het verleden dat het verhogen van de brandstofprijzen, dat dat ook heel erg gevoelig ligt. Hè? Ik bedoel, het levert steeds demonstraties op en ongeregeldheden.
Ja, en je kan eigenlijk zeggen, dat is de rode lijn in de beleidskeuzes die Prabowo maakt. Heel veel wat hij doet is gericht op verkiezingen en het behouden of versterken van zijn populariteit. Dus die gratis lunchprogramma was eigenlijk een verkiezingsbelofte die hij heeft ingelost. Maar ook een manier om groepen om hem heen, vooral politie en het leger, te belonen met cateringcontracten.
Mm-hmm.
En ook deze benzinesubsidie is eigenlijk een manier om zijn populariteit, denkt hij, te behouden. En er is ook nu vorig jaar ook nog eens bijgekomen een heel groot programma om dorpscoöperatieven te starten in alle 80.000 dorpen van Indonesië.
Hoe werkt het dan?
Dus in elk dorp krijgt dit coöperatie Meraputi, de rood-witte dorpscoöperatieven, worden opgericht. Die moeten allemaal een kantoortje beginnen. En die krijgen allemaal een budget en mogelijkheden om de lokale dorpseconomie met allerlei programma's die ze maar verzinnen te gaan stimuleren. En critici zeggen, dit heeft niks met economie te maken. Dit is een manier om een campagnenetwerk door heel Indonesië op te zetten, zodat het makkelijker wordt om straks verkiezingen te winnen met dit netwerk.
Kost heel veel geld en dus eigenlijk zijn ze al bezig met de volgende verkiezingen. Nou, gaan we zo meteen op door. Maar eerst nog eens even, want hoe wil Indonesië dit allemaal betalen? Want in de wet staat dat het begrotingstekort niet meer dan 3% mag zijn. En als ze dat allemaal laten oplopen, als ze die 3% loslaten, dan zullen buitenlandse investeerders nog minder vertrouwen krijgen.
Ja, om dit te voorkomen is de overheid nu allerlei dingen aan het doen die enorm ingrijpen in de economie en die eigenlijk dat vertrouwen ook zeker geen goed zullen doen. Dus Indonesië heeft een regel dat de begrotingstekort niet boven de 3% mag komen, een beetje afgekeken van Europa.
Ja.
En daar rent het nu hard op af. En dus heeft het de keus of gaan snijden in die programma's, of die 3% te laten vallen, wat inderdaad ook een schok voor investeerders zou kunnen zijn. Maar nu heeft Prabowo een derde oplossing aangekondigd, net eergisteren, die eigenlijk, was ik zelf toch wel een beetje geschokt over, een enorme ingreep in de economie, die wel geld gaat opleveren, maar ook schade gaat doen. Namelijk, Prabowo heeft gezegd voor 3 kernexportproducten, namelijk grondstoffen, palmolie, kolen en ijzerlegeringen, gaat de Indonesische overheid de export controleren.
Ja, dus bedrijven mogen niet zelf meer doen, bedrijven mogen niet zelf meer exporteren. Dat moet allemaal door de staat gaan gebeuren. En de staat gaat ook de prijs bepalen.
Precies, dus die koopt via het staatsinvesteringsfonds Danantara, koopt die al die grondstoffen in van bedrijven op een door de staat bepaalde prijs. En die gaat dan zelf dat op de wereldmarkt verkopen. Het is een ongekende stap richting staatskapitalisme. En dat levert geld op voor de staatskas. En dat zal misschien, het is best mogelijk dat dat helpt om binnen die 3% te blijven. Maar tegelijkertijd gaat er nu een schok door het bedrijfsleven in Indonesië. Want dit is natuurlijk dit betekent eigenlijk dat bedrijven enorm veel aan hun winst moeten gaan inboeken om de tekorten op de overheidsbegroting te gaan betalen.
Ja, maar Prabowo zegt van Indonesië heeft te weinig geprofiteerd van die grondstoffen. Ze worden voor veel te weinig worden ze verkocht of er wordt minder gefactureerd, waardoor de belasting wordt misgelopen. Dus hij wil het gewoon een beetje aantrekken. Dat is ook wel een beetje logisch, toch?
Ja, nou, hij heeft gisteren inderdaad een speech gegeven in het parlement waar hij dit beleid verdedigde. En waar hij inderdaad deze dingen noemde, zei, god, die grondstoffenbedrijven die profiteren maar van Indonesië. En ondertussen betalen ze niet de belasting die ze zouden moeten betalen. Want ze geven op dat ze minder exporteren dan ze in werkelijkheid doen. Mm-hmm. Indonesië wordt kaal geplukt. Het sluit een beetje aan bij een discours dat Prabowo al eerder heeft gehad van Indonesië profiteert te weinig van haar natuurlijke grondstoffen. En daar moeten we wat aan doen.
Nou ja, gelijk heeft hij toch?
Ik denk dat er gezoemeld wordt met die cijfers. En dat Indonesië als overheid te weinig krijgt daarvan. Dat zou best wel eens terecht kunnen zijn. Alleen wat hier nu gaat gebeuren, vraag ik me af of dit het probleem oplost.
Want
deze ingreep legt een ongekende macht bij dit staatsinvesteringsbedrijf, die Danantara. Het is een staatsinvesteringsbedrijf wat nog minder dan 2 jaar bestaat. En dat moet dus ineens de handel in een gigantische hoeveelheid grondstoffen gaan controleren en regelen, helemaal gecentraliseerd.
Mm-hmm.
Ik bedoel, Indonesië exporteert, ik geloof, 42% van alle palmolie wereldwijd. Dus dit gaat om gigantische bedragen en hoeveelheden grondstoffen. En de kans dat dit gaat leiden tot corruptie en het afromen van dat geld is natuurlijk gigantisch. Ja. Ik denk dat deze ingreep eerder een cadeautje is aan de groep mensen rond Prabowo heen. Meer dan aan de gemiddelde Indonesische burger, waarvan er maar beperkt hoeveelheid extra geld in de staatskas gaat vloeien, denk ik.
En dat kan ook internationaal grote gevolgen hebben natuurlijk, want ja, veel landen halen de grondstoffen uit Indonesië.
Ja, en die moeten dus ineens met die Danantara gaan dealen, die misschien wel die prijzen kan gaan monopoliseren. Dat is trouwens interessant wat dat zou betekenen, want je krijgt een soort monopolie op de handel van grondstoffen uit Indonesië. Maar het betekent dus ook een schok voor de bedrijven die eerst zelf op de wereldmarkt handelden met hun grondstoffen. En ik verwacht heel veel beweging en protest en actie hierop. Waardoor het ook zou kunnen dat dit uiteindelijk wordt teruggedraaid. Want historisch gezien waren bedrijven en ook internationale bedrijven altijd heel sterk in hun lobby op de Indonesische overheid en kregen ze vaak hun zin.
Mm-hmm.
Wel goed om even stil te staan bij wat een trendbreuk dit is. Eigenlijk, als we even terug de geschiedenis bekijken, sinds 1965, sinds Suharto aan de macht was, heeft Indonesië een soort economisch beleid gevoerd van open armen voor het bedrijfsleven en ook internationale investeerders om zich in Indonesië te vestigen en om grondstoffen te exporteren. En onder Prabowo's bewind wordt dit beleid krijgt een hele nieuwe wending en wordt het teruggedraaid en krijg je een soort gecentraliseerd staatskapitalisme.
Ja, en hij maakt er natuurlijk ook geen vrienden mee overal, want ja, die grote bedrijven, die grote grondstoffenbedrijven zijn ook in handen van machtige families.
Precies. Ook machtige Indonesische families. Dus hij gaat tegen de oligarchen, waar altijd in Indonesië wordt over de oligarchen gesproken. De heel veel van dit soort hele rijke, machtige Indonesische families zullen op dit moment ook niet blij zijn. En dat komt bovenop, dat moeten we ook nog even bespreken, bovenop een andere ingreep die Prabowo sinds vorig jaar al heeft gedaan. Namelijk het confisceren van grote hoeveelheden mijnbouw- en palmolieconcessies die niet helemaal voldeden aan de vereiste vergunningen.
Mm.
Maar dat is al tientallen jaren aan de gang, dat er heel veel plantages en mijnen zijn die niet de volledige vereiste vergunningen hebben. En er werd altijd een oogje dichtgeknepen. Sinds vorig jaar is dat plotseling gestopt en heeft de overheid gezegd, als de bedrijven die niet voldoen of die op de verkeerde manier de vergunningen hebben gekregen, die confisceren wij en die bedrijven worden ondergebracht ook al bij dit Danantara, bij dat overheids, dat staats investeringsfonds.
Yeah.
En dat gaat om heel veel plantages en mijnbouw. In vorig jaar schijnt het totaal te zijn 4,2 miljoen hectare. Dat is ongeveer net zo groot als Nederland.
Okay.
En daarmee is dus die Danantara ook ineens het grootste palmoliebedrijf ter wereld geworden. En dus ook weer onder controle van de overheid. Dus staatskapitalisme is back.
En wat betekent dat staatskapitalisme dan? Wat voor gevolgen heeft dat uiteindelijk?
Nou ja, daar zullen we denk ik nog de komende jaren over gaan hebben hoe dit gaat uitpakken. Ik verwacht dat het grote risico is dat dit een soort gigantische slush fund wordt. Dus een hele grote pot geld wat onttrokken kan worden aan die industrieën.
Mm-hmm.
Wat Prabowo en de zijnen kunnen gebruiken om steun te kopen en om iedereen te belonen die Prabowo maar heeft geholpen in verkiezingscampagnes enzovoort. Prabowo zal zeggen, nee, het leidt ertoe dat er meer geld in de staatskas komt en dat Indonesië als land meer gaat profiteren van deze industrieën. Ik denk dus dat dat tegen gaat vallen om twee redenen. Eén, dus die corruptie in de slush fund.
Mm-hmm.
En twee, dat bedrijven hierop gaan reageren en operaties gaan terugschalen. En dat die industrieën gewoon de industrie als geheel kleiner gaan worden.
Ja. Draagt allemaal niet bij aan een goed investeringsklimaat, want buitenlandse investeerders maken zich daar ook al zorgen over. Want ook de Chinese Kamer van Koophandel heeft aan de bel getrokken. Hè? Ze hebben een brief gestuurd naar president Prabowo. Wat staat daarin?
Ja, het is eigenlijk ongekend iets, ook zeker voor Chinese bedrijven die zich altijd heel bescheiden en terughoudend opstellen en laat staan van het openlijk uiten van kritiek op de overheid. En nog steeds is die brief wel heel redelijk omvloers geformuleerd. Maar het komt er toch op neer van de bedrijven die zich bij ons, dus bij deze Kamer van Koophandel, hebben aangesloten. Hebben ervaren veel last van inmenging van de overheid. En we vragen vriendelijk om ons wat minder lastig te vallen. Daar komt het op neer.
Ja, want er wordt zelfs over afpersing gesproken in die brief.
Precies. En ik interpreteer dit in het licht van een verhaal wat ik zelf hoorde toen ik in februari in Indonesië was. En ik besprak met een bevriende academicus die ook in de zandmijnbouw zat. In Indonesië kan dat. Kan je academicus zijn en mijnbouwondernemer. Dat in Nederland niet.
Nee.
Goed, hij vertelde dus dat hij op een gegeven moment bij de lokale overheid werd geroepen. En gezegd, goh, ja, er zijn vragen over het belasting die je hebt betaald over je zandwinning. We willen graag de cijfers zien over de afgelopen 5 jaar. Nou, hij alles uit de kast getrokken om een keurig overzicht te bieden. En hij zei, goh, ik heb alles betaald volgens jullie voorschriften. En toen zei deze ambtenaren waar hij mee sprak, doodleuk, van oké, maar dan willen we nu graag, ik geloof 2% erbovenop over de afgelopen 5 jaar. Dus niet
terwijl hij al betaald
vooruitgezien.
Ja.
Als hij al betaald had, moest hij over die 5 jaar ineens extra belasting gaan betalen. En de reden dat de overheid dat vroeg, zijn dus weer die bezuinigingen die ik eerder noemde. Dat om dit grote lunchscheme te kunnen betalen, heeft dus de Rabobo ook lokale overheden de budgetten teruggeschroefd.
Mm-hmm.
En gezegd, je moet zelf die gaten gaan dichten. En om die gaten te gaan dichten zijn dus allerlei overheidsinstituten zelf ondernemend aan de slag gegaan om bij bedrijven meer geld te gaan ophalen, zoals deze zandmijnondernemer. En het is eigenlijk gewoon afpersing. Het is eigenlijk gewoon, deze ondernemer kon ook geen nee zeggen, want dan zouden zijn operaties gestopt worden.
Ja.
Dus hij had geen keus om dat geld te betalen. Nou heeft hij genoeg, dus hij is niet zielig. Maar het is wel economisch schadelijk. En ik interpreteer dus die brief van die Chinese Kamer van Koophandel in dat licht.
Ja.
Dat dit een bredere trend is dat bedrijven in meerdere en mindere mate worden afgeperst om de overheidstekorten op te lossen.
Ja, de minister van Financiën heeft gereageerd op de brief. Hè. Hij zei van, nou ja, als je niet bevalt, dan ga je toch ergens anders naartoe?
Ja, nou ja, dat typeert natuurlijk wel een beetje de overheid onder Prabowo. Een beetje een arrogantie van, wij hebben jullie niet nodig. Wij hebben de macht ook in handen, dus je hebt je maar te schikken. Het is een houding waarvan ik denk dat we de komende tijd gaan zien dat de overheid natuurlijk dat zijn handen overspeelt. Want Indonesië wil helemaal niet dat heel veel investeerders ergens anders naartoe gaan en bedrijven gaan denken, dan gaan we maar niet in Indonesië
investeren. Ja, dat blijft het dubbele steeds. Hè? Aan de ene kant willen ze graag buitenlandse investeerders, maar als die er eenmaal zijn, dan wordt het ze best moeilijk gemaakt.
Ja. En dan ervaren ze deze afpersing, onduidelijkheid qua belasting die ze nou precies moeten betalen. En dus, als het gaat om mijnbouw en palmolie, ineens een ervaring van het risico dat hun plantage geconfiskeerd kan worden. Dus ik verwacht dat de komende jaren de investeringen in Indonesië om deze redenen gaan teruglopen. En dat is een hele grote donkere wolk die natuurlijk de economische groei op de langere termijn wel gaat schaden.
Ja, maar ja, Indonesië is dus druk op zoek naar geld op landelijk niveau en op regionaal niveau, zoals je zegt. En dat is allemaal bedoeld om de volgende verkiezingen al te winnen.
Ja, en hier komen we dus bij mijn onderwerp eigenlijk als politicoloog, de verkiezingscampagnes. Die zijn in Indonesië gigantisch duur en om te winnen heeft men gemerkt, moet je een lokaal netwerk hebben van hetzij ambtenaren of dit soort dorpscoöperatieven. En je moet daarna zorgen dat je mensen beloont die in je campagne hebben geïnvesteerd. En daardoor, dat is de reden waardoor er dit soort van buitenaf gezien bizar dure programma's worden opgezet. Omdat die helpen om Prabowo en de mensen om hem heen aan de macht te houden.
Ja, maar hij is dus al bezig met de volgende verkiezingen. Maar als het economisch niet goed gaat, ja, dan gaat het waarschijnlijk ook niet zo goed met de mini-verkiezingen.
Ja, en dat wordt het grote verhaal om te gaan volgen in de komende, zeg, jaar, 2 jaar. Ik sprak toen ik in februari in Jakarta was ook met iemand die onder de board of directors zat van een grote bank. En die zei, die voorspelde dat hij zei, binnen 2 jaar verwacht ik straatprotesten. Namelijk de donkere wolken die er nu zijn, dat zijn mijn woorden, maar de problemen die er zijn, die gaan zich langzaam doorcijpelen in de gewone mensen-economie. In de zin van hogere leefkosten en meer werkloosheid en lage inkomens. En dan gaan mensen protesteren en gaat de populariteit van Prabowo omlaag. En hij maakte zich echt zorgen over wat dat zou betekenen voor de stabiliteit van Indonesië.
Ja, want hoe gaat het nu eigenlijk met de gemiddelde Indonesië? Want ja, de officiële inflatiecijfers, het valt nog mee, hè? 2,4%.
Ja, maar het is moeilijk om dat in te schatten. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, die cijfers en ook de groeicijfers kloppen niet helemaal. Als ik dat leg naast mijn gebruikelijke veldwerkgesprekjes en gesprekken met taxichauffeurs, is er ook wel een flink contrast. Ik vond, toen ik daar was in februari, iedereen wel opvallend somber. Echt van, het gaat slecht. Ik verdien minder dan eerst. Ik weet zoveel mensen in mijn buurt die geen baan meer hebben. Je kan maar beter weggaan uit Indonesië. Dat soort sentiment vond ik opvallend wijdverspreid. En in die zin heeft het me wel verbaasd dat die somberte nog niet in de officiële cijfers van economische groei en zo terug te zien is. Moeten we die cijfers maar goed gaan volgen de komende tijd.
Ja, maar een paar jaar geleden was Indonesië nog booming. Nou ja, we hebben alles besproken. Vrije val van de rupiah. Ik zie al in de media vergelijkingen met 1998. Hè, toen een economische crisis Suharto tot aftreden dwong. Maar ik denk dat je het niet met elkaar kan vergelijken.
Nee, nou ja. Het is ook een soort straatprotesten. Als die gaan komen, gaan natuurlijk zeker die herinneringen aan 1998 oproepen. Economisch gezien is het natuurlijk is er iets anders aan de hand. Want toen waren het de banken die slecht stonden.
Ja, die staan veel beter voor.
Die staan er nu goed voor. En is het eerder de overheidsfinanciën die nu krap zit. Gekoppeld met, en dat is dan wel vergelijkbaar, het feit dat internationale investeerders hun geld terugtrekken uit Indonesië langzaam. Dat is die vallende beurs, dat was er ook in 1998.
Ja.
Dus er zijn wat overeenkomsten en verschillen. Er zijn natuurlijk ook protesten al geweest in augustus en september, die opvallend gewelddadig waren, ook met het in brand steken van overheidskantoren toen. Maar daar heeft de overheid echt best wel hard op gereageerd. En op dit moment zitten nog steeds honderden mensen ook zijn opgepakt en in gevangenis voor die protesten. Dus toen ik in februari was ik ook met wat meer activisten koffie aan het drinken. En daar was toch het sentiment van, vooral de studenten die dit toen ook aanjaagden, van ja, dat die reactie was zo heftig dat iedereen zich niet zomaar durft meteen weer de straat op. Dus misschien werkt dit ontmoedigend. Gaat niet meteen weer opnieuw gebeuren.
Nee, maar ja, het gaat dus even niet goed, zoals we hebben besproken. Maar toch moet Indonesië in 2045 bij de rijkste economie ter wereld gaan behoren. Hè? Ligt het op schema?
Ja, dus de Indonesische overheid heeft een prachtig programma opgesteld. Indonesia Emas of Gouden Indonesië. En zou dus in 2045 de ontwikkelingslandstatus geheel ontgroeid moeten zijn. Het is opvallend hoe dit gepaard gaat met dus een ongekend grote ingrijpen van de overheid in de economie. Tot nu toe was het hele groeimodel van Indonesië was, wij gaan ons ontwikkelen door via grondstoffenhandel en bedrijvigheid en de ons openstellen voor de internationale markt. En dan gaat de winsten daaruit gaan zo ver terugvloeien in Indonesië dat er industrieën gaan ontstaan en economisch verder gaat ontwikkelen. Mm-hmm. En het moet wel gezegd dat model ook niet zo helemaal heeft gewerkt. Vooral de grootte van de industrie in Indonesië is erg tegengevallen. De industrialisering die volgens dit model zou gaan plaatsvinden, het is eigenlijk nooit echt van de grond gekomen. Dus natuurlijk, er zijn bedrijven opgezet die schoenen en kleding maken en dat soort dingen. Maar dat is sinds de jaren 80 als percentage van de totale economie nauwelijks gegroeid.
Mm-hmm.
En daarom is het niet gek dat in de beleidscirkels in Jakarta dus over andere modellen nagedacht wordt. Al is deze vorm van staatskapitalisme wel een hele harde ingreep.
Ja, want die 5,6% groei wordt voornamelijk veroorzaakt omdat de overheid zoveel geld uitgeeft. En dat is meestal niet goed, hè?
Nee, en dat is natuurlijk in dit geval ook een niet duurzame vorm van groei aanjagen. Dat geld lijkt binnenkort op te gaan zijn door die hoge olieprijzen. En als dat geld dan moet gaan komen van het afromen van de winsten op grondstoffen, dan gaat uiteindelijk dit toch bedrijven ontmoedigen om actief te zijn in Indonesië en gaat dat op de lange termijn gevolgen hebben.
Oké, nou, we wachten het af. Dankjewel.
Graag gedaan.
Politiek antropoloog verbonden aan de UvA en senior onderzoeker van het KJTLV, Wart Berenschot. Tot zover de Indonesië podcast. Tot de volgende.